Vandaag een bijzondere aflevering van onze podcast. Karen Spank, een van de oprichters van Bits of Freedom, is overleden. Joris van Hoboken en Evelyn Austin spraken haar over haar activisme en betrokkenheid bij Bits of Freedom.
Mijn naam is Evelyn Austin en bij mij zitten Karen Spank en Joris van Hoboken. Karen is in 1999 een van de oprichters geweest van Bits of Freedom en is tot 2006 voorzitter geweest. Joris is ook al heel vroeg betrokken geweest, denk 2005 ongeveer, in verschillende vormen sindsdien. Welkom allebei.
Welkom.
Ja, goedemiddag.
De reden of de directe aanleiding dat we hier bij elkaar zitten, Karen, is het feit dat jij binnenkort gaat overlijden. Mm-hmm. En wij realiseerden ons dat we nog een keer met jou wilden praten over activisme en het internet, over internetactivisme. Dus dat gaan we vandaag doen.
Prima.
Heel leuk. Voordat we dat doen, een van de laatste dingen die jij op jouw blog hebt gepubliceerd, is de stijlgids die je voor Follow the Money hebt gemaakt.
Ja.
Fucking streng, maar dat is denk ik hoe een stijlgids hoort te zijn. Ik herkende er ook wel wat dingen uit. Waar we het in Bits of Freedom ook heel vaak over hebben. Dus ik weet niet of dat ook jouw stempel is geweest nog van destijds. Maar er zijn twee dingen die ik in ieder geval even goed wilde hebben, ook voor dit gesprek. De eerste is, zeggen we nou het internet of internet?
Volgens mij gewoon internet.
Internet.
Onderwijs in Nederland is, weet ik wel wat, huppelepup. En het kan met het, maar het is vaak niet nodig.
Alright, Joris, gaat dat lukken?
Ja, ik doe het door elkaar, denk ik. Ik ben niet zo streng met dat soort dingen.
Ja. Iets anders waar ik wat me opviel was het woord strijden. Dus jij schrijft in die stijlgids, als iemand zich ergens voor inzet, dan hoef je niet te zeggen dat ze ergens voor strijden.
Zo overtrokken, dat je meteen denkt met schild en geweer en weet ik.
Dus, ja.
En ik ben er vooral een hekel aan gaan krijgen in die hele discussie over kanker. Je moet het tegen vechten en je moet je verzetten. Het wordt ook allemaal zo heel persoonlijk gemaakt. Terwijl als je ergens een debat over aangaat of je ergens hard voor maakt, is er ontzettend veel afhankelijk van andere mensen en de medestanders. En dat strijden maakt het ook een soort van heroïsch individu. En ja, dat geeft volgens mij toch een beetje een vals perspectief. Dus vandaar.
En Bits of Freedom gebruikt het nogal vaak. Wij strijden voor van alles. Ja.
Nou, bij Follow the Money duiken ze overal in, op en onder. Duiken is bij Follow the Money. Of sowieso bij onderzoekers. Die willen altijd ergens in.
Ja. Maar wij hebben het er de laatste tijd hebben we het er weer over. Omdat er steeds meer natuurlijk gesproken wordt over oorlog. En dan valt nog extra op dat dat soort taal zo militaristisch is. Ja. Dus ik weet ook niet of Bits of Freedom gaat blijven strijden voor dingen of zich op den duur gewoon ergens voor inzet.
Ja. Ja.
Wat heeft jouw voorkeur, Joris?
Nou, ik heb zelf bij strijden ook wel toch wel het meer collectieve en samen optrekken om iets voor elkaar te proberen te krijgen dat verder gaat dan misschien andere vormen van het debat aangaan. Mm-hmm. Dus ik vind dat daar wel aantrekkelijk aan. Mm. En ik vraag me dan ook af wat het alternatieve woord is.
Ja, je kan je ergens hard voor maken. Je kan je ergens voor inzetten. Je kan het debat aanzwengelen. Je kan in discussie gaan. Je kan proberen zaken te veranderen. Ik schud me een paar uit de mouw. Maar zo is er echt een boel. Er is veel te verzinnen. En je kan het best een keer gebruiken, maar niet de hele tijd. Want op een gegeven moment hol je het zelf ook uit. Als je overal maar voor strijdt.
Ja, zo denk ik dat we ondertussen ook wel hebben uitgehold. Dit voorstel gaat het einde van het internet betekenen.
Bijvoorbeeld, ja.
Er zijn heel veel manieren om je ergens voor in te zetten. We willen het vandaag ook hebben over activisme in verschillende vormen. Maar voordat we dat doen, een klein stukje Bits of Freedom geschiedenis. We hebben jou in 2020 al een keer geïnterviewd, echt over die begindagen van BOF. En waar ik eigenlijk nu benieuwd naar ben is, dus in 1999 stapten jullie naar de notaris om een stichting op te richten die zich in zou zetten voor digitale burgerrechten. Maar waar kwam dat eigenlijk uit voort? Dus hoe zag de voedingsbodem eigenlijk daarvoor eruit?
Het idee kwam van Philippe Rodriguez, de oprichter van Access for All. En de grote financier erachter. En hij had al een aantal dingen opgericht. De NLIP, de branchevereniging van internetproviders. Hij had het meldpunt kinderporno opgericht. En hij was, wat ik echt heel slim van hem vond bedacht, is, hij had zich op allerlei manieren echt ingezet voor een goed systeem van rechten en plichten op internet. En hij realiseerde zich als een van de weinigen al heel vroeg dat het belangrijk was om de rechten en plichten van consumenten, gebruikers van internet, te onderscheiden van die van de providers. En op het gebied van nadenken en activisme rondom rechten van internetgebruikers was nog niet zoveel. Er was een tijd lang de DBNL, de digitale
burgerbeweging.
Burgerbeweging heet het, geloof ik. NL. Ja. Maar die was al vrij snel wat ingezakt en daar kwam niet zoveel uit. En toen heeft hij met een aantal mensen gesproken. En toen kwam hij tot de conclusie dat een digitale burgerrechtenbeweging voor gebruikers van internet echt miste. En daar heeft hij met Maries over gesproken, Maries Wesseling, die in de tijd nog als woordvoerder bij Access for All werkte, maar die ook een beetje aan het kijken was naar iets nieuws. En met mij. En toen hebben we met z'n drie Bits of Freedom opgericht, waarvan Philippe aanvankelijk de enige financier was. En Maries de enige werknemer. En ik zat in het bestuur toen met Frank Kuitenbrouwer.
En Jules Helsingius, denk ik.
Nee, die is,
pas later
die
gekomen.
Is denk ik iets later pas gekomen. In de tijd nog, ik weet een bestuurskundige, ik ben zijn naam kwijt. Paul. Jules is iets later pas gekomen. 2000 geloof ik, niet meteen bij de oprichting. En ik heb zelf echt heel veel geleerd over internet in de eerste paar jaren dat ik op internet zat. Rechtstreeks van Philippe Rodriguez en Rob Gongrijp. Ik bedoel, kan je slechter treffen. En Rob was altijd heel goed in een soort van context scheppen. En nadenken over de grote bewegingen. Philippe was strategisch en tactisch echt extreem goed. En ook wat, ik zou maar zeggen, charmanter in de omgang met allerlei tegenpartijen dan Rob dat was. Dus, en Philippe kon echt fantastisch manoeuvreren. En dat is echt een heel groot talent van hem geweest. En ik denk dat Bits of Freedom daar de oprichting ook aan heeft te danken.
En in de VS was de IFF, de Electronic Frontier Foundation, had ook echt wortels in een soort jaren 60 counterculture. Was dat in Nederland ook zo? Kwam Bits of Freedom ook uit een soort van alternatieve techno-anarchistische hoek?
Nee. Rob was misschien wel techno-anarchistisch, maar Philippe niet. Die was gewoon heel zakelijk daarover. Er moet jurisprudentie komen over aansprakelijkheid. En hoe zouden we dat het liefst zien? Wat zijn de rechten en de plichten van gebruikers? Hoe moet je nadenken over censuur? Echt heel, heel praktisch, heel gedetailleerd ook. En daar zat weinig soft aan en weinig.
En wat waren nou de voorbeelden dan? Want we weten natuurlijk de Scientology-zaak. Dat was een van de grote zaken die in de jaren 90 ook speelde, waar jij ook heel erg bij betrokken was. Misschien is het interessant om daar ook wat over te.
Ja, nou, crypto was natuurlijk ook een discussie. Die werd toen al gevoerd. En vooral de vraag of de overheid kon afdwingen of moest afdwingen dat er achterdeurtjes in zaten. En ja, kinderporno speelde ook al. Hoe pak je dat aan? En Philippe is toen heel voorzichtig geweest. Hij had ook als eerste door. Het lijkt wel alsof iemand iets gepost heeft, maar er bestaat ook iets als spoofing en wat ook. Dus je moet heel secuur uitzoeken of degene wiens naam erbij staat, of e-mailadres, of zelfs IP-nummer, ook wel degene is geweest die het heeft gedaan. Philippe is altijd extreem zorgvuldig geweest in zulke dingen. Terwijl Rob met grote dingen, grote gebaren en brede bewegingen daar wat. Ja, die had een hele andere manier van denken. Yeah. Dus voor zulke dingen moest je echt bij Philippe zijn.
Maar Access for All heeft in de tijd ook wel echt zich hard gemaakt voor die vrijheid. En een aantal van die zaken, in de Scientology-zaak speelde zij ook een rol.
Ja, maar dat heeft niet noodzakelijk iets te maken met tegencultuur en jaren 60 en wat ook. Ik bedoel, Philippe is geboren in de jaren 60. Dus Een eind jaren 60 geloof ik zelfs. Dus die heeft daar nooit iets van geproefd. Behalve dan uit overlevering.
Scientology kwam al voorbij. Vrijheid van meningsuiting was denk ik vanaf het begin al een groot thema voor Bits of Freedom. Kun je iets vertellen over die kwestie aansprakelijkheid die in die Scientology-zaak zo relevant was?
Ja, het is best wel een lang verhaal, maar goed. Een van de gebruikers van Access Troll had een rechtbankdossier op zijn persoonlijke website bij Access Troll gezet. En Scientology was daar boos over, want die zei in dat dossier staan stukken van ons die geheim zijn. En we hebben het auteursrecht, dus niemand mag dat publiceren. Haal weg. De gebruiker in kwestie heeft niet gereageerd als hij daar überhaupt al mail over heeft gehad. En Scientology stond toen op een gegeven moment met een deurwaarder en iemand die sloten kon breken en god weet wat. Met 6 man op de stoep en belde aan en zeiden: wij zijn van Scientology en wij komen beslag leggen op de computers. Dat hebben ze vervolgens gedaan, maar ze wisten zo weinig van het internet dat ze dachten dat de computers waren die in het kantoor stonden. En ze hadden van servers nog nooit gehoord. Dus die zijn nooit in beslag genomen. Of tenminste, het was een formele inbeslaglegging. Dan noteer je serienummers en wat ook. En ze wilden toen nog echt de stekkers eruit trekken en de computers meenemen. Toen heeft de deurwaarder nog gezegd, dat mag niet. Die gebruiker in kwestie is zich kennelijk een hoedje geschrokken en heeft toen die pagina weggehaald. Maar een aantal andere mensen hadden al een kopie gemaakt. Dus binnen een dag stonden er nog 2 kopieën of zo, ergens anders. Rob heeft gepost over die inval van Scientology op kantoor. En toen heb ik nog een mailtje gestuurd van: als ik iets kan doen, dan moet je dat vooral zeggen. En toen zei Rob, ja, nou komt wel, verzin maar wat. En toen heb ik een paar dagen later inderdaad iets verzonnen. Ik realiseerde me dat het geen ruzie was tussen Scientology en die ene gebruiker. Of tussen Scientology en Access for All. Maar tussen Scientology en internet. Want die secte wilde iets van het internet af hebben en zou overal deze procedure willen volgen. Waarbij ze de provider verantwoordelijk stellen voor het gedrag van hun klanten. En ik kende een paar mensen die hoog in de boom zaten bij Planet Internet, wat van KPN was. En toen heb ik de baas van Planet Internet opgebeld en ik zei: ik wil graag een account bij jullie. Ja, zei die, dat kan. Maar waarom bel je mij daarover? Nou, dit is wat ik op mijn website wil zetten. En toen was hij heel even stil. En toen zei hij: dat kan. En ik denk wel dat je een gratis account van ons krijgt. Want Planet wist met die hele voorgeschiedenis die ze op telefonie hadden, hoe belangrijk het is dat je je klanten ontziet en dat je zeker weet dat je klanten iets verkeerd hebben gedaan voordat je hen afsluit of weet ik veel wat, of sommeert of wat ook. Een telefoontap bijvoorbeeld moet aan een aantal richtlijnen voldoen. Je kan niet iemand zomaar van telefoonstalking beschuldigen. Op telefoniegebied was al door jurisprudentie al jaren duidelijk dat ze een common carrier waren en alles wat eraan vast zat. Bij internetproviders helemaal niet. En Planet had toen al door dat dat belangrijk was en dat ze die status ook voor internet wilden. Dus die waren eigenlijk blij met een case waarin de klager zo evident een slechte instantie was. Ja. Iemand you love to hate. toen heb ik Rob gemeld: by the way, ik ben ergens anders een website begonnen en wel deze. En toen is het helemaal losgegaan. En er ging de een na de ander begon ook weer. Daar hebben mensen scriptjes opgezet om automatisch websites te starten. Er heeft zelfs een Kamerlid meegedaan, Oussama Sheribi van de VVD. Wow. De Groene Amsterdammer deed mee. Er was nog een televisieprogramma zelfs dat meedeed. Het was ineens heel groot. Op enig moment hadden we meer dan 100 kopieën van die website.
En dat was allemaal in Nederland of in het bijzonder nee, het in Nederland? Of was internationaal?
Dit was Nederland. Nee.
Dat was echt Nederland.
Want internationaal waren ze steeds in geslaagd om die pagina's weg te krijgen. Nederland was dat kleine dorpje van Asterix en Obelix. Weet je, In Nederland gebeurde het voor het eerst niet zoals ze hadden gedacht. Want al die tijd waren die pagina's in Amerika of in de VS of Canada. En dit was ze niet eerder overkomen. Dus het spatte uiteen in een groot, een groot mediacircus. Toen heeft Scientology het eerste kort geding aangespannen. En toen hebben ze DDS en Access Role en ik geloof Nowhere en een paar kleine providers. Access Role en vier kleine providers en mij gedaagd. En niet Planet Internet, dat vonden ze te eng. Ja. Waarna Planet Internet zichzelf vrijwillig voegde.
Ik wist niet eens dat dat kon.
Nee, dat kan. Wij hebben hier ook belang bij. Ja. Wij verklaren ons ook partij. En dat was voor ons natuurlijk echt, dat was geweldig. En Scientology stond paf toen, weet je. Want ten eerste kwamen overal pagina's. En mensen die zich vrijwillig lieten dagen. Nou ja, dat was...
Ja, bizar.
En het is simpelweg, het is goed afgelopen. Namelijk, Scientology weigerde al die tijd om te bewijzen dat ze inderdaad het auteursrecht hadden. Ze weigerden om te laten controleren of wat op die pagina stond inderdaad ook in hun stukken stond. Mm. Dat moet je gewoon door notaris laten vergelijken. Het heeft echt, ik geloof, 1,5 jaar geduurd voordat ze eindelijk zo'n notariële akte wilden laten opmaken. En wat ze liever deden, en dat is ook hier in Nederland gebeurd, is mensen intimideren. Als je om 5 uur 's morgens uit bed bellen en ik weet waar je woont. En we gaan je baas bellen en je werk geven. Nou ja, zo. Dus het zijn ook wel wat mensen om die reden afgehaakt die het toch eng vonden. Tegelijkertijd, er was 70 in numbers. En dat hadden ze niet eerder meegemaakt. En het heeft alles bij elkaar bijna 10 jaar geduurd, die rechtszaak. Want ze gingen steeds in beroep. En we hebben ze allemaal gewonnen. Op de allerlaatste keer na, toen was de zaak inmiddels voor de Hoge Raad. En kort nadat, deze naam voor, ben ik even het advies van de procureur-generaal. Kort nadat het advies was verschenen dat vernietigend was voor Scientology. Hebben ze zich teruggetrokken en lieten ze de zaak vallen. En ik had eerst iets van, godverdomme. Nee. En later dacht ik, ja nee, maar ik ben ook wel heel blij. Want anders, als ze dit weer hadden verloren, hadden ze nog in beroep kunnen gaan bij het Europees Hof.
Ah.
En dan had ik er nog 10 jaar aan vastgezeten. Dus ik was uiteindelijk heel blij.
Ja.
En speelde dat dan toch ook wel een sterke rol, die kwesties in de manier waarop Bits of Freedom ook, zeg maar, we moeten zo'n soort organisatie beginnen?
Nee, ja. Dat liep toen al een dikke 4 jaar. Maar het was waarschijnlijk wel een reden waarom Philip zei van, nou, die spank moeten we hebben, weet je. Omdat ik ook niet opgaf en we overlegden vaak. En hij heeft zelf uitgekozen wie zijn medewerker en wie zijn bestuur werd. Dus ik denk dat het daar een rol in zou hebben gespeeld.
Het is wel interessant dat die kwestie nog steeds zo heel erg speelt van waar ligt de loyaliteit van de aanbieders van allemaal van dat soort hele relevante diensten. En kies die uiteindelijk ook echt de kant van de gebruikers als het gaat om alle gebruikersrechten en de vrijheden of...
Ja, en zeker wanneer het een kwestie betreft die niet op het oog duidelijk is. Weet je, waarvan je aan beide kanten kunt argumenteren dat iemand een goed punt heeft. En hoe hak je dan de knoop door?
Ja. Nee, en er wordt... Dus er zijn net twee rechtszaken geweest in de VS tegen Google en Meta. En sommige mensen zeggen, ja, dat is wel een beetje het begin van het einde van die vrijwaring van aansprakelijkheid voor tussenpersonen. Omdat zij verantwoordelijk zijn gehouden voor de sociale media verslaving van een gebruiker. En er wordt niet gekeken, dus de rechter heeft niet gezegd door de content die er is gepubliceerd. Maar door het ontwerp van de platformen zelf hebben ze toch een verantwoordelijkheid. Maar hoe kijk je daar dan naar?
Dat is zoveel ingewikkelder dan de verantwoordelijkheid voor een website. Weet je, bij een website weet je heel precies wie wat heeft gedaan. En dat die onder iemands beheer is. Terwijl, weet je, mijn telefoon kan gestolen zijn. Iemand anders kan daar even iets op hebben gepost. Iemand kan mij ook daar veel makkelijker zich valselijk voordoen als mij dan bij een website. Daar zit echt, het is veel complexer. Daar kan ik.
Ik denk daar ook dat het verdienmodel natuurlijk ook heel duidelijk heel anders is. Hè? Dus het is gewoon van die diensten waar met advertenties als verdienmodel wordt gewerkt. En waar ook terecht dan veel discussie is over, oké, waar ligt dan je loyaliteit? Je bent eigenlijk gewoon de hele tijd je gebruikers en de aandacht aan het verkopen.
Aan het uitmelken.
Ja, aan het uitmelken. En ook op manieren die niet per se nieuw zijn. En er is heel veel continuïteit met andere vormen ook van commerciële media. Maar dat is, en dat is natuurlijk heel erg in het extreme dan doorgetrokken. Mm. Waarbij dan terecht vragen zijn op een gegeven moment ook over, dus de wat voor verwachtingen we mogen hebben van dat soort bedrijven. Mm-hmm. Op basis ook gewoon van kwesties als gewoon gezondheidsdingen.
Het is een vraagstuk waar Bits for Freedom en andere digitale rechtenorganisaties denk ik ook de afgelopen jaren een beetje op zijn opgeschoven. Ik weet toen, ik denk dat 10 jaar geleden dat ook digitale burgerrechtenorganisaties nog zouden verdedigen dat een Facebook of een Instagram een soort neutrale tussenpersonen zijn en dat ze dus niet verantwoordelijk zijn. Maar dat begint wel echt te veranderen. Ik denk ook omdat we steeds meer leren over hoeveel die platformen nou eigenlijk ingrijpen in de informatieuitwisseling.
Ja, en ook dat ze zelf de hele tijd aan het modereren zijn. Wat krijg je? Sturen in wat jij te zien krijgt. Nou, op dat moment zijn ze ook verantwoordelijk.
Ja, ja.
Dat is anders dan bijvoorbeeld het oude Usenet. Dan koos je zelf, die groep wil ik volgen, die wil ik volgen. Maar daar zat verder niemand tussen die dan nog een keertje ging zeggen, van die nieuwsgroep ga ik je die berichten wel laten zien en die andere niet. En die nieuwsgroep krijgt als prioriteit bij jou.
Ja.
En dat is precies wat Facebook nu doet en dat is ook wat Google doet. En Reddit is daar ook mee bezig. Die wist ook berichten. Ik ben dan moderator en ik zie ook dat ze dingen wisten. Van ik denk, what the fuck is hier aan de hand?
Van welke subreddit ben jij, mogen we dat weten?
Ja, van Gothic Plants, van Hoya's en van Hertshoorts.
Het soort?
Hertshoorts. De planten die hier aan de muur hangen.
Ja, als we teruggaan naar meer de begintijd ook van internet en ook wel pre-web dingen. Dat zijn wel dingen waarvan ik me herinner dat jij ook wel actief was. Ook op bepaalde discussiegroepen.
Ja.
Waar ook wel juist dan heel scherpe randjes aan zaten. Zou je daar wat over kunnen vertellen?
Usenet was dat. Ja, ja. Ik kwam op Usenet eind 94. Begin 95, denk ik. En dat was toen echt, nog bijna allemaal werd bezocht door veel mensen met een academische achtergrond. Omdat je bij je studie ook al internettoegang kon krijgen. En dat voor andere burgers niet zo vanzelfsprekend was. Dus er was bepaald geen doorsnede, een dwarsdoorsnede van de bevolking. En ik ben toen echt verrast geweest over de enorme variëteit aan onderwerpen en wat ook. En ik heb daar ook hele rare dingen gezien. Inderdaad, dat mensen op fora over allerlei ziektes, waaronder diabetes, echt onzinmiddelen gingen propageren. En wij kunnen diabetes genezen. En dat werd dan met veel aplomb gepresenteerd. Tegelijkertijd, daar sprong dus ogenblikkelijk de helft van zo'n forum bovenop. Om te zeggen, ja, en heb je bewijs, en dit is kool, dit is gevaarlijk. Dus dat riep niet meteen de behoefte aan censuur op. Want daar werd een soort van intern mee afgerekend. Die mensen die kregen. Ja, en daar heb ik voor het eerst ook te maken gehad met spam. Want op Usenet is spam zo ongeveer uitgevonden. Dat allerlei bedrijven in groepen gingen posten met hun spullen. En waar het helemaal niet relevant was. En dan kwam je zo'n bericht ineens 20 keer tegen. En iedereen die dacht dan, fuck you. En toen gingen ze nadenken over modereren niet op basis van inhoud, maar op basis van vorm. Als je het naar 30 groepen gaat sturen, doe je iets fout.
Je bent bestuurslid geweest van Spamvrij.
Ja.
Een stichting die door Reo is opgezet. Hij zei dat hij ook heel erg veel van jou geleerd heeft in die tijd. En dat hij het heel inspirerend vond om dat met jou te mogen doen. En een van de dingen waarvan hij zei dat hij er echt veel aan heeft gehad is, dat hij van jou leerde dat je met lef hebben echt heel ver komt.
Oh, ja, ja.
Is dat iets wat je herkent uit die periode?
Nou, wat ik van Reo heb bewonderd altijd. Die had net zoals Philippe echt een heel goed strategisch beeld. Van dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen. Dit doen we pas als dat klopt. Heel wel overwogen, heel doordacht. Ik weet niet of ik bij Spamvrij nou zoveel lef heb gehad. Reo heeft toen echt heel erg de kar getrokken. Ik weet wel, we kregen op een gegeven moment een uitnodiging als bestuur om een keertje met Pfizer te gaan praten.
De farmaceut.
De farmaceut. En we hadden een beetje Pfizer. Die hadden ook last van spam. Mm. Namelijk al die Viagra dingen, wat zij op de markt toen brachten.
Oh.
En die hadden een beetje van, fuck, weet je, onze naam wordt door besmeurd, al die spam. Het is, zit troep misschien bij. Daar worden wij dan misschien verantwoordelijk voor gehouden. Wij willen dit helemaal niet. Wij willen een keurig bedrijf zijn dat een enigszins sensitief middel levert. En dat willen we goed doen. En we willen niet steeds maar besmeurd worden. Wat doen wij dan? Nou, daar wilden ze over praten. En daar hebben we toen echt een tijdje over gedacht. Van, wil je dat wel?
Hmm.
En toen zei Pfizer, als ik het me goed herinner nog zelfs, dat ze ons wel wilden betalen voor een soort van consult. Toen hebben Reo en ik gezegd, nee, nodig ons maar uit op de lunch. Hmm. Maar meer niet, weet je. Ook dat je je eigen onafhankelijkheid moest bewaren. Het was een heel interessant gesprek, herinner ik me. Maar ik zou het niet meer kunnen reproduceren. In Den Haag ergens. We hebben geloof ik een goede lunch gehad. Ja.
Maar waar komt je lef vandaan? Het lef wat je hebt?
Ja, dat weet ik niet. En bovendien is dat iets wat anderen over mij zeggen. Dus dan moet je niet... Ik zou het niet... Ik denk wel... Ik had het je eerder verteld van de week aan Evelyn. Toen we het hadden over de Big Brother Awards. Toen hebben we... Ik weet niet precies hoe dat tot stand is gekomen. De eerste uitreiking was toen... in de Bali. En niemand had er nog van gehoord. Iedereen die nam het toen ook raakte in de war met Big Brother op de televisie. Weet je, dat huis waar mensen zaten en dan gekke dingen, weet ik veel wat. En daar hadden we een beetje last van. En we hebben toen ineens bedacht, we gaan het doen en we gaan het ook meteen groot maken. Mm. En we gaan het heel chic en degelijk aanpakken. Iedereen die daar iets moest zeggen, zeker de mensen van het bestuur en de mensen die waren uitgenodigd voor... om daar iets te zeggen. In het pak, in gala, lang. En echt, ik heb ergens nog een foto van Rob in jacket. Maries Wesseling zo, ik in een lange jurk. En dan staan we daar zo ergens onder die trap in de foyer van de balie. Met z'n allen een beetje van ha. Maar dat hielp, weet je. Want de meeste nerds die komen dan gewoon in een slecht zittend t-shirtje. Je wil echt dat het... goed wordt neergezet. Dus ja. Nou, zo. En zulke, ja, maar dat is niet lef hebben. Dat is meer zoiets tegen de verwachtingen ingaan of zo.
Ja, maar misschien ook niet te bescheiden. Niet jezelf kleiner maken dan nodig is.
Nou ja, maar dat was ook terecht. Want Bits of Freedom deed het echt hartstikke goed. Mm. Ja.
En dit was ook de tijd dat jij betrokken werd, denk ik. Hè?
Nou, ik raakte betrokken echt in 2006. Daarvoor was ik gewoon een hele trouwe lezer van de nieuwsbrief. Mm. Ik heb gewoon echt zo'n, wat is dat een fantastische organisatie. Dat is nou wel een plek waar ik misschien later zou willen werken.
Dat was voor mij
Bits of Freedom een paar jaar. En toen heb ik op een gegeven moment gesolliciteerd naar eigenlijk een functie als vervanger van iemand die met zwangerschapsverlof ging sjoeren als.
Mm-hmm.
En toen ben ik bij Bof gekomen in het begin van voorjaar van 2006. Mm. Dus 20 jaar geleden. Ja.
Ja.
Oh, wow. Ja. Wat herinner je je daarvan?
Wat ik me dus herinner van die sollicitatie is dat ik het voorbij had zien komen in een nieuwsbrief dat die functie er was. En dat ik al wel, dat is zo'n geweldige club. En dat ik dacht van, ze gaan mij toch niet aannemen. Dus ik ga niet solliciteren. En toen zag ik het twee weken later, zag ik het weer. En ja, we zoeken nog steeds iemand. Toen dacht ik van, dan moet ik toch maar proberen. En toen had ik met succes gesolliciteerd. En wat ik me herinner is ook wel zo'n eerste bestuursvergadering. Waar ik dan ook Karin Spank heb leren kennen. Mm. En waar Frank Kuitenbrouwer was. Ik denk dat Jolf er niet bij was. En... ook nog even met Shura samengewerkt. En natuurlijk dan daarna ook met Maurice een half jaar samengewerkt. En wat ik me herinner is het werk wat we deden. En dat eigenaarschap wat we hadden over die organisatie. Mm. Echt zo bijzonder als je werkt bij zo'n club die een strategie heeft. En ergens voor strijdt of zich ergens voor in. Echt heel, heel bijzonder. En dat was toen in die tijd, zaten we in de beurs van Berlage op kantoor. Ja, het was echt...
En Shura heeft me verteld dat zowel zij als Maurice absoluut geïntimideerd waren door je cv.
Ja, ze dachten dat een soort van, probeert deze persoon ons in de maling te nemen of zo. Want ik was dan cum laude afgestudeerd in wiskunde en rechten.
Ja. En dan ook nog
klopt iets niet.
En dan ook nog in een punkbandje.
Ja, ik speelde een punkband. En, Ja, dus dat zeker. Ja, en wat ik me herinner is op punt van schrijven. Dus want Shura had ook journalistieke achtergrond en had bij Trouw gewerkt. En daar heb ik toen heel veel van geleerd ook. Van hoe schrijf je een stuk voor een nieuwsbrief op een manier die toegankelijk is en goed informatie overbrengt. En want dat onderzoek doen, dat lag me wel natuurlijk wel. Mm. Maar ja, het echt toegankelijk schrijven. En ook ja, dingen voor elkaar krijgen. En ja, we hebben toen. Ik kan me eigenlijk. Ik weet niet zeker of we dat jaar de Big Brother Awards hebben georganiseerd. Maar we hebben in ieder geval. Uiteindelijk is toen besloten later dat jaar. Dat de organisatie qua medewerkers zou stoppen. Ik ben toen gaan werken op het Instituut voor Informatierecht. Om promotieonderzoek te doen. En, maar we hebben toen wel besloten dat het geld dat we nog hadden. Dat we dat zouden gaan gebruiken. Om de Big Brother Awards in ieder geval door te zetten. Ja. En er was even een linkje ook net. Daar ik aan dacht van. Hey, dat neerzetten van. Van zo'n gala of echt een bijzondere avond die ook gewoon leuk is en indruk maakt. Dat mijn laatste ervaring bij de Big Brother Awards ook bij de Brakke Grond. Dat is nou een maand geleden of zo, iets meer. Ja, dat is ook echt fantastisch. En zo verschrikkelijk goed. En, en ook aan elkaar gepraat dan dit keer ook door een bestuurslid. Ja. Dat is echt, ja, echt leuk dat, dat nog steeds gebeurt.
Ja, ja, want wat waren. Overigens was het volgens mij de 20e editie van de Big Brother Awards. Dus ja, 2006 zal wel.
Ja, ik heb het 10 jaar gedaan. Want ik was ook voorzitter van de. Nee, 10 keer gedaan.
10 keer.
Ja. Ik was voorzitter ook van de jury. Ja.
Ah.
Ja.
En want even terug naar die begindagen. Want wat waren eigenlijk de ideeën over hoe je als zo'n type organisatie verandering najaagt? Want ik hoor een nieuwsbrief, een evenement.
Maurice was de eerste werknemer. Later is Shura Nast erbij gekomen. Mm. En Shura was net als Maurice eerder woordvoerder bij Access Roll geweest.
Mm-hmm.
Dus, en daar hebben ze een behoorlijke scholing gehad. Mm. Ook in lobbyen en de politiek bewerken en wat ook. En dat heeft Bits of Freedom van begin af aan gedaan. We hebben meteen een grote nieuwsbrief opgezet. We hebben ook meteen bedacht welke mensen we wanneer zouden willen benaderen. Bijvoorbeeld om mee te werken of om ons op weg te helpen. Of gewoon om ons een soort van korte lessen over Huppel de Pup te geven. Mm. Als wij dat daar zelf niet voldoende over wisten. Zodat Shura of Maurice niet steeds weer het ei hoefde of het wiel hoefde uit te vinden. En we hebben in het begin zelfs nog gedacht over expertgroepjes per onderwerp. Maar dat...
Het was ook wel een tijd waarin nog, dat weet ik ook wel, dat Bits of Freedom had hele goede contacten.
Ja.
Ook bij de overheid. Ja. En in het bijzonder ook wel bij ambtenaren met heel veel expertise en ervaring.
Mm.
En die waren dan ook wel heel erg blij met de expertise van Bits of Freedom. En de overheid is wel veranderd, ook wat dat betreft.
Die is geslotener geworden.
Ja, geslotener. En er is van dat soort echte dossierkennis van ambtenaren die heel lang op dezelfde plek en toch ook best wel wat invloed hebben. Dat is wel wat veranderd. Dat was in de tijd. En ik weet in ieder geval Bits of Freedom daar ook heel op kon leunen soms. Dat soort contacten. Ja. En een ander aspect denk ik wel wat al speelde ook voordat Bits of Freedom echt was opgericht, is ook de internationale coalities. Want een van de manieren waarop ik Philippe's naam op een gegeven moment nog eens een keer heb gehoord is, dat heette dan de Global Internet Liberty Coalition. Daar is nog steeds ook een website van. En daar was Philippe een van de mensen vanuit Nederland die daar al in 1995 bij betrokken was. Dus dat heb ik later ook van mensen van Amerikaanse organisaties gehoord die zich dat herinnerden. Daar was dan Access for All bij aangesloten en later is ook Bits of Freedom zich daarbij aangesloten.
En Bits of Freedom zelf heeft E3 opgericht. Ja. Natuurlijk ook in de wetenschap dat een aantal dingen rondom internet steeds meer internationaal zouden worden georganiseerd. Bijvoorbeeld in EU-verband.
Mm.
Nou, dan moet je dat niet allemaal in je up gaan doen op nationaal niveau. Mm. Dat werkt niet. En ja, ik weet, met name Shura heeft dat toen ontzettend gevolgd. Discussies over via het JIT, een subsectie van de Europese Raad, over wetsvoorstellen rondom internet. En dat heeft ze extreem goed gevolgd.
In het bijzonder ook de bewaarplicht.
Ja.
Hè? Dat grote dossier wat nog steeds speelt eigenlijk. Hè? Dat blijft ook nog maar terugkomen.
Ja.
Maar dat is toen echt een hele directe aanleiding geweest om te gaan samenwerken en E3 op te richten. Hè? Dus de bewaarplichten, verplichting voor providers van elektronische communicatiemiddelen om de gegevens van het gebruik van die middelen voor lange tijd op te slaan, zodat ze beschikbaar zijn voor de overheid, voor opsporing, maar en op de achtergrond ook voor veiligheidsdiensten. En dat was iets wat waardoor ook vanuit Amerika ook hardop gelobbyd werd. En door veiligheidsdiensten was dat een grote wens dat dat zo was. Dat ze bang waren dat door het ontstaan van internet die data er niet meer zouden zijn, omdat iedereen all you can eat, je betaalt voor een internetverbinding. En waarom zouden allerlei verkeersgegevens opgeslagen worden? En dat wilden ze voorkomen. En daar is een aantal fases is daar heel veel debat over geweest. In het bijzonder tussen 2000 en 2006 is dat heel actief dossier geweest, waar inderdaad Shura in het bijzonder heel veel aan gewerkt had. En ook Shura is natuurlijk de eerste redacteur geweest van de nieuwsbrief ook van E3. Dus vanuit
de Bovenkant.
Ja.
Ik hoor veel samenwerken.
En heel veel overwerken. Sorry, nee. Maar als je nagaat wat Shura en Maurice in die eerste jaren hebben opgezet. En ze hebben zoveel goede acties gedaan. Ik noemde laatst tegenover jou dat gedoe over die Multatuli-pagina's. We dachten allemaal dat het nadenken over rechten en plichten van providers met klachten over websites ondertussen door die Scientology-kwestie goed was geregeld. En toen dacht Shura op een gegeven moment, we gaan dat toch weer eens een keertje uitproberen. En toen heeft Bits of Freedom bij, 10 providers een account genomen, daar een website opgezet en toen een tekst van Eduard Douwers-Dekker, die echt precies 100 jaar oud was, daarop neergezet. En toen heeft Bits of Freedom namens andere mensen daar klachten over ingediend bij providers. Van dit is auteursrecht inbreuk, huppelepup en klaar. En haal die pagina weg. En ik meen dat 6 van de 10 dat toen hebben gedaan. Zonder slag of stoot. En dat was om het allemaal nog een keertje echt goed helder te krijgen. Doen ze dat nou goed, die providers? En bij NLIP is daar toen echt een hele stevige discussie over. Die stond over gek, natuurlijk. Zo'n belangrijke zaak als Scientology had duidelijk gemaakt dat daar procedures voor waren. En dat je klachten niet zomaar op face value kan beoordelen, maar dat je daar goed naar moet kijken. En dat je het materiaal even moet bekijken waar het over gaat. Dat hadden dus een flink aantal providers niet gedaan. Weggooien.
Maar jij zei net al dat aansprakelijkheid, dat speelt nog steeds. Wij hebben volgens mij vorig jaar nog in een klankbordgroepje van justitie en veiligheid gezeten om het over notice en takedown te hebben. Hoe doen we dat nou? Onder welke voorwaarden? Wanneer wel en wanneer niet?
Er zit heel veel herhaling. En sowieso, bij het parool dacht ik op een gegeven moment, ik ga godverdomme niet voor de derde keer schrijven dat de overheid nu een achterdeurtje in crypto wil inbouwen. Dat heb ik al. Ik ga het niet voor de vierde. Ik had het al 3 keer gedaan. En dan steeds komt er iemand, we kunnen misschien een deurtje. Zonder zich te realiseren dat je daarmee gewoon het hele internet lek maakt.
Hoe komt het, denken jullie, dat zoveel van die thematiek waar Bits of Freedom zich toen mee bezighoudt, nu nog steeds speelt?
Nou, voor een deel gaat het natuurlijk ook om problematiek die je niet helemaal kan oplossen. Het gaat om problematiek die te maken heeft met dat mensen soms over de schreef gaan, soms bedoeld, soms onbedoeld. Dat er ook terechte vragen zijn over waar je precies de grens moet trekken. En ook denk ook voor een deel dat de tolerantie ten aanzien van dat soort problematiek ook kan verschuiven. Ik denk dat dat. En dat de wensenlijsten op sommige dingen natuurlijk ook niet veranderen. Dat is met die bewaarplicht een heel goed voorbeeld. Op een gegeven moment
proberen ze op een gegeven moment opnieuw.
Je probeert het elke keer opnieuw. En ook al weet je dat het misschien juridisch niet rond te krijgen is, of dat er gewoon hele grote vragen spelen op het gebied van grondrechtelijke bescherming, en dat je misschien als overheid die rechtszaak of wetgever die rechtszaak over die wetgeving gaat verliezen, dan toch door te duwen. En dat zie je wel met een aantal van dat soort dossiers. Dus op zich, je kan het ook zien dat de situaties waarin het terug blijft komen, dat het eigenlijk, dat kan je zien als een overwinning, dat je in ieder geval niet verloren hebt. Want er zijn ook situaties waarin eigenlijk bepaalde debatten die er wel waren, misschien 20 jaar geleden, er nu niet meer zijn, omdat het gewoon het gevecht verloren is.
Maar ik denk dat het grote verschil tussen de beginjaren van Bits of Freedom en hoe Bits of Freedom nu werkt, is dat het terrein zoveel breder is geworden. Mm-hmm. Want bij ons ging het echt nog heel erg over internet als een soort van apart ding.
Mm-hmm. Iets in je browser.
Ja,
je
en wat je thuis achter de computer. En ondertussen heel veel van de dingen. Aanvankelijk waren we al een beetje overdonderd. Daar hebben we ook intern gesprekken over gehad. Wat doe je er nou mee? Moeten we het nou ook over DNA-onderzoek gaan hebben? En het gebruik daarvan door de politie. De hielprik, weet je, dat is, die heeft het nog tot een winnaar bij de Big Brother Awards geschopt. Omdat ze ook nog op iets anders. Nee, ze prikte vaker dan ze toestemming hadden. Daar kwam het op neer.
Elektronisch patiëntendossier of het elektronisch kinddossier. Dat zijn ook zaken waar we over schreven.
Ja, en dat is niet per se internet. Mm-hmm. En dingen als nummerbordherkenning en god weet wat. Maar dat zijn allemaal dingen om je zorgen over te maken. Allemaal dingen die met digitale burgerrechten te maken hebben. Maar die niet meer tot het domein van internet behoren. Mm-hmm. Dus zeker toen er maar twee mensen werkten.
Ja.
Was dat echt een heel groot probleem. Hoe hou je het behapbaar?
Ja, maar het is nog steeds wel een worsteling. En op een bepaalde manier zijn we misschien een beetje weer terugbewogen. Vooral rondom bijvoorbeeld algoritme gebruik door overheidsinstellingen. Waarbij je dus op het punt bevindt dat zoveel van die misstanden data gedreven zijn geworden. Maar niet in zichzelf internet zijn. Maar toch is er niemand anders die zich daarmee bezighoudt. Of die snapt wat de. Of niet snapt, maar die misschien zich niet specifiek richt op de soort technopolitieke dimensie van die problematiek.
Tegelijkertijd zijn instanties als de Groene Amsterdammer. En ook Follow the Money. Daar veel meer over gaan schrijven.
Zeker,
die deden dat 8 jaar geleden ook niet.
Ja. Ja. Maar ik weet ook sinds ik ben in 2014 bij BOF komen werken. En volgens mij hebben we altijd gedacht, nou, volgend jaar zal Amnesty vast heel groot op onze onderwerpen springen. Ja. Misschien is Bits of Freedom niet meer nodig. En dat blijft toch wel een beetje uit. Maar ja, er is wel veel meer onderzoeksjournalistiek.
Ja,
ja, dat klopt. Iets anders dat misschien veranderd is, is de toon die Bits of Freedom aanslaat. Ik kwam ergens ik weet niet waarom dit is gedaan, maar een publieke evaluatie van Bits of Freedom tegen, waar ook Kamerleden gevraagd werden naar, nou, wat vind je er nou eigenlijk van? De directeur van Brein, die vond er natuurlijk niet zoveel soeps van. De een zei, Bits of Freedom is veel te boos. De ander zei, Bits of Freedom is toch een beetje haar spirit verloren. Toen kwam ik tegen dat jullie in een van de Big Brother Awards de prijs hebben gegeven aan het hele Nederlandse volk.
Maar dat is 2007 geweest.
Ja, dat was 2007.
Maar dat onderzoek waar je het over hebt, dat is later geweest.
Ja, dat was 2011 volgens mij.
Ja, daar was ik op de achtergrond bij betrokken geweest. En ik weet eigenlijk niet meer wat precies de aanleiding was, maar we waren toen wel aan het nadenken van inderdaad over die vraag, waar zijn we nou echt goed in? En waar zijn we misschien minder goed in?
Ah, nee, maar dit was een publiek iets. Dus dit was een media, gewoon een artikel.
Waarin die vragen allemaal waren gesteld.
Ja, ja,
okay. Dat kan ik me eigenlijk niet herinneren.
Nee, ik weet daar ook niks van. Ik weet wel waarom die prijs aan het volk werd gegeven.
Ja.
Namelijk omdat wij ook helemaal niet opletten met onze data en overal alles wel leuk vonden. En je wil bijvoorbeeld. Er is een paar keer zo'n discussie geweest dat het ook misschien wel handig was als je deur kon openen met een iris scan of met een vingerafdruk of zo. En dat, hoeveelheid mensen, ja, dat is inderdaad wel handig. Die was echt schrikbarend. Ja, dat is best handig.
Ja.
En wat nou als je je telefoon verliest met je.
Dat was ook in de tijd dat Time iedereen, zeg maar, als persoon van het jaar had bestempeld. En dat had heel erg te maken met de Web 2.0 en alles, de opkomst van sociale media. Van we zijn here comes everybody-achtig gedachten. En dus dat was voor een deel ook de verwijzing dan en de motivatie dan bij de jury. En er was we hadden altijd de mogelijkheid voor mensen om nominaties in te sturen. En iemand had het ook op die manier opgeschreven. Ja. Of in ieder geval, en wij hebben daar toen waren we wel van overtuigd dat goed was om ook de aandacht ervoor te vragen om. Hè, van ja, mensen moeten toch uiteindelijk wel scherp blijven.
Ja.
Hè, we moeten dat wel met elkaar doen om kritisch te blijven over hoe we met onze privacy omgaan. Dat wel blijven bevechten.
Ja.
Dus, alleen maar voor gemak kiezen. Dan.
Ja, nee, ik vond hem best scherp.
Er waren wel, een deel van het publiek was redelijk geschokkeerd. Ja. We kregen allemaal, dat was altijd nog geregeld, dat iedereen een glaasje cava kreeg. En okay, iedereen mocht op het podium. En er waren een aantal mensen die daar toch redelijk verward stonden van, wat heb ik nou de Big Brother Award gewonnen?
Ja. Waar is mijn beeld?
Dat is grappig. Okay. Ja, ter vergelijking, we hebben het afgelopen keer hebben we erover nagedacht om iedereen een positieve award te geven die in de zaal zat. Want dat leek ons ook wel gezellig. Ja. Maar dat hebben we uiteindelijk ook niet gedaan. Omdat het te weinig betekende. Maar goed.
Ik heb dat toen nog ook wel heel vaak moeten uitleggen, ook in de media. Want het is een van de dingen wat de Big Brother Awards was, ook een media-event. Ja. Hè, vanaf het begin af aan, het was ook met de aankleding eromheen. Het was toch echt de bedoeling om ook aandacht te vragen en dan nog een tijd daar ook interviews over af te geven en nog wat verder
en ook om
impuls te geven.
Een aantal partijen gewoon in het niet in het licht, niet in het zonnetje te zetten. Maar.
Ja, zeker.
Ja, ik las ook ergens, volgens mij schreef jij dat, Karin, dat het de Big Brother Awards werden ingezet om de ideeën van Bits for Freedom te populariseren. Of om ze meer onder de aandacht te brengen van mensen. Is dat ook iets wat eigenlijk al vanaf het begin van Bits for Freedom onderdeel was van de strategie?
Ja, want er zijn overal voldoende clubjes mensen die onderling wel dossiers bespreken en ontwikkelingen bespreken. En het IVR was daar echt heel goed in. En zo waren er veel meer clubjes. Maar hoe breng je dat nou op een soort van vriendelijke manier, een inzichtelijke manier over op een grote groep mensen?
Yeah.
Dan moet je een ander mee. Ja, nieuwsbrief is leuk, maar dat is. Je wil af en toe ook simpelweg een klein feestje.
Mm-hmm.
En dan ook een leuk en goed georganiseerd feestje. Mm-hmm. Dat was. Dat idee stond denk ik echt voorop toen we gingen nadenken over de Big Brother Awards.
Ik heb daar nog wel een leuke anekdote over de bekendheid ook van de Big Brother Awards.
Mm-hmm.
Ik ben op een gegeven moment, ook in mijn hoedanigheid van voorzitter van Bits of Freedom, was ik uitgenodigd op het paleis, op de Dam.
Oh.
Dat is eigenlijk een soort koninklijke uitnodiging. Het kwam vanuit Maxima en er was een avond. En daar was Erk Schmid was op bezoek. Erk Schmid, toentertijd de CEO van Google. En Ot van Dalen was ook uitgenodigd. Axel Armbak was uitgenodigd. Jij was er ook, ja. En dus wij waren daar. En toen de koning, wat nu de koning is, was er ook. Want toentertijd was Beatrix nog koningin.
Mm.
En zij stonden ook bij binnenkomst om een handje te geven. En toen hebben we met z'n allen asperges gegeten. Maar bij binnenkomst kreeg ik dus ook een handje. Ik zei, ik ben de voorzitter van Bits of Freedom. En hij zei, wat nu de koning is, Willem-Alexander, zei, oh, jullie gaan geen Big Brother Award uitreiken, toch?
Oh, wow.
Toen had ik wel zoiets van.
Ja, dat is wel een mooie opsteker. Ja. Goed zo.
Dit klonk als een schouderklopje van de oud-voorzitter aan de
En de ook een leuk moment op de avond was dat op een gegeven moment was dan Beatrix was ook, ja, wat mensen werden dan naar haar toegebracht om wat vragen te stellen of een vraag te stellen. Dus er is een protocol voor. En Axel Armbak, die had totaal het protocol doorbroken. En die had er gewoon aangesproken en een gesprek aangegaan. Dus we hadden ook wel dat soort energie.
Ja.
Een beetje jonge honden-energie. Ja.
Een van mijn favoriete Bits of Freedom media momenten is ook met Axel. Bij die Buma Stemra bijeenkomst, daar wordt hij op een gegeven moment aangesproken door Geen Stijl. En die plemt zo'n grote roze microfoon in zijn gezicht. En de interviewer spreekt volgens mij bewust zijn naam niet goed uit. En je ziet dat. En Axel begint uit te leggen dat zijn naam anders. En dan zie je dat hij halverwege die zin denkt. Nee, dit is niet het beste om te doen. Ik moet het hebben over waarom Bits of Freedom hier is. En dan stopt hij halverwege zijn zin en zegt hij, ja, boeien. En dan begint hij te vertellen over het auteursrecht.
Ja.
Dat was helemaal.
Ik weet, Axel heeft bij zijn promotie ook nog een stunt uitgehaald. Dat hij toen heeft laten zien publiekelijk wat je kunt afleiden uit de informatie van zijn broer. Oh. En die was toen niet helemaal amused.
Ja.
Zijn jullie tevreden met hoe het Bits of Freedom, de mate waarin het Bits of Freedom is gelukt om deze onderwerpen bij het grote publiek te laten landen?
Je wil altijd meer natuurlijk, maar Ik vind het extreem goed wat jullie doen.
Mm.
En ik ben heel blij. Want er was sprake van dat Bits Freedom zou stoppen.
Mm-hmm.
Dat is echt, daar hebben we het nog niet over gehad.
Ja. In 2006.
Ja, eind 2000. En Otzi heeft toen echt een paar jaar later de doorstart opgezet. Mm-hmm. Daar ben ik echt heel blij om geweest. Mm. En er kwam ook nieuwe energie. Mm. Want andere mensen en wat ook. En meteen groter dan we ooit waren geweest. Mm. En nog steeds denk ik echt een geweldige tent.
Hmm.
Ja.
Ja, ik denk ook misschien iets wat wel daarin heel erg... De effectiviteit van Bits of Freedom heeft toch altijd ook wel heel erg samengehangen met de netwerken, waarin het ook een hele versterkende rol daarin speelde. En het heeft ook altijd geleund ook op het activisme van anderen, ook van vrijwilligers en ook van mensen, van sympathisanten in allerlei organisaties. En ik denk dat dat wel ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hè? Dus dat... En dat er zijn momenten geweest dat Bits of Freedom heel slagkrachtig was. Mm-hmm. Ook. Zeker ook in die tijd, zo rond 2010 denk ik ook, dat er veel vanuit de Geen Stijlhoek ook zo... Ja, dat was Bits of Freedom ook een soort van... Ja. En die hadden heel veel bereik en dat hielp ook op momenten dat we bijvoorbeeld donateurs gingen werven. Dat is ook vanaf dat moment is dat echt... wat succesvoller geworden, die donateurswervingscampagnes. Maar ik denk dat blijft dat Bits of Freedom binnen het Nederlandse landschap ook kan leunen op het feit dat er allerlei andere dingen zijn. Dat er ook redelijk veel kennis is, toch wel binnen de bevolking, ook van dat soort onderwerpen. En dat er een bredere cultuur is om ook dat soort onderwerpen belangrijker te vinden. Dat er goede journalisten zijn, ook bij belangrijke media, die je ook kan bedienen natuurlijk als organisatie. Mm. Dus daarom is ook dat bestaan van zo'n organisatie... dat kan zo'n versterkend effect hebben, ook op heel veel andere... En dat is ook een van de redenen waarom op dat moment... dat Bits of Freedom eigenlijk geen team meer had... en wel bestond in naam en alleen die Big Brother Awards deden... dat er vanuit de Stichting Internet voor All ook is gezegd... van het zou toch wel echt heel goed zijn dat er weer zo'n club was... die gewoon centraal in het veld ook... anderen kan meetrekken en bedienen. En dat is de reden geweest waarom... toen Doke Pelleboer, oud-directeur van Access for All... En toen voorzitter van de Stichting Internet for All... op zoek is gegaan naar mensen die het weer opnieuw kunnen starten. En die is toen via Sjoera Nas bij Ot van Dalen terechtgekomen... die vanuit... die eigenlijk wel klaar was van de switch van de advocatuur... van de brouw zat om dat aan te gaan. En toen... heeft Lot een heel plan gemaakt van hoe gaan we dat nou doen. En dat hebben we toen ook een keer heel uitgebreid hier met Karin besproken. En al dat soort keuzes ook van... wat zijn nou belangrijke strategische keuzes? Ook hoe je dingen inricht met het personeel. Hoe je dingen doet met de focus. Daar is wat scherper toen ook gezegd van... we gaan toch echt die focus op internet en communicatievrijheid... en privacy in relatie tot communicatie. Dat wordt echt ons kernfocus. Omdat het anders te veel wordt.
En dat was 10 jaar later eigenlijk. En dat was 2009. Wat waren de grote veranderingen?
Nou, wat Joris zegt, dat het veld zoveel groter was geworden. Ja. Je moest dat echt gaan inperken. Mm. Anders was het een merabouar en zou je jezelf verliezen.
Mm.
En het grote verschil was, er waren meer medewerkers. Dat heeft echt heel veel gescheeld. Want zowel Sjoera als Maurice, die waren natuurlijk permanent overbelast.
Mm.
En
niet
funding,
één jaar, maar...
Ja. En de funding was echt wel wat... We hadden toen een zekere... funding die er bij het oude BOF toch ook niet was. Dat was toch moeilijk. En er was ook echt wel van, waar liggen we de grens van de dingen die we wel en niet doen? Dingen die toch in de richting kwamen van een soort consultancy-achtige dingen. Wel duidelijk ook nog wel vanuit de BOF waarden. Maar dat toch niet helemaal voelde als soort de ideale situatie. Ja. En we konden het nieuwe BOF toen opstarten met financiering van de Stichting Internet voor All. Was 2,3 jaar, 2 ton.
Mm.
En daar is toen ook vrij snel, ook door wat successen, zijn er ook nog andere funders gekomen die ons hebben benaderd. Zoals Adesium is toen ook vrij snel had zich gemeld. Dat was een nieuwe funder in Nederland. Ja, en dat samen met donateurs, dat heeft ervoor gezorgd dat er opeens ook meer dingen mogelijk waren. Ja. En ondertussen speelde er ook steeds meer. Ja, dus in de tijd begon ook de netneutraliteitsdiscussie, was erg aan het spelen.
Mm-hmm. Ja. Dus er was in 2090 ook gewoon veel meer externe aandacht voor de zaken waar Bits of Freedom zich voor inzette. Ja. Of was er toen nog steeds echt dingen op de agenda zetten, mensen uitleggen hoe dingen werken?
Steeds, want ja? Je noemt nu inderdaad net zojuist net neutraliteit. Dat was een begrip waar we in 2006 nog nooit over hadden nagedacht. Dat was toen een soort van stilletjes aanwezig. Maar ineens werd het een discussie dat providers misschien sommige diensten zouden gaan voortrekken boven anderen.
En verkeer afluisteren, dat heeft ook heel erg de doorslag gegeven in de campagnes. En dat T-Mobile kwam met een plan waar met die packet inspection. En daar is ook toen campagne opgevoerd. Ook vrij effectief, denk ik. Omdat de gedachte dat je internetverkeer wordt afgeluisterd. dat is wat makkelijker in de campagne. Van hey, blijf met je poten van mijn internetverkeer af. Achter iets. Dat was toch anders dan. Ja, en er worden bepaalde dingen voorgetrokken. En met economische analyses.
Dit was de WhatsApp-tax van KPN, voorstellen. Ja. Ik zit zo te denken, was 99, was het gewoon een beetje te vroeg?
Nee, absoluut niet.
Nee?
Nee. Sindsdien heeft Bits of Freedom echt heel veel wetsvoorstellen becommentarieerd en tegengehouden en acties georganiseerd. We waren te klein, dat wel. Tegelijkertijd, niemand wist toen ook dat het internet zo groot zou worden. Weet je, dat is pas na de eeuwwisseling werd het echt een publiek goed en een publiek ding. Dus
ja, ik dacht op zich dat mensen dat wel zagen aankomen, dat het steeds groter zou worden. Maar
ja, mensen als jij en ik wel, maar de buurvrouw niet. En weet je, dus en het is pas. Dat gaat pas echt tellen als de buurvrouw ook denkt, ja, maar ik kan niet meer zonder en ik gebruik het voor alles. Want voor die tijd was het toch nog steeds een beetje, oh ja, internet heb ik niet nodig.
De internet governance discussies, die speelden toch ook wel behoorlijk. Ik denk ook die encryptie discussies in de jaren 90 heel belangrijk waren. Als je kijkt ook naar de organisaties die lid zijn van E3 en betrokken waren met de oprichting. Ik weet niet precies hoe oud die organisaties waren, maar er waren er toch flink wat die al wat ouder waren. En organisaties als IFF en CDT en de VS, die bestonden al wel. En dat soort internationale coalities ook. Dus ik denk ook dat het qua tijd. Ik heb zelf toch nog steeds ook wel het idee dat er een soort van Bits of Freedom-achtige community ook wel bestond voordat Bits of Freedom werd opgericht. Omdat ik. Mijn intuïtie is ook dat de hackerbeweging in Nederland en Amsterdam is natuurlijk ook heel belangrijk geweest. Daarin de digitale stad was ook een belangrijk knooppunt, toch? Ook een belangrijke organisatie. En dus, maar uiteindelijk dan, Bits of Freedom met de juiste combinatie ook van mensen en expertise dat bij elkaar is gekomen uiteindelijk.
Hoe zag die community voor Bits of Freedom er dan uit?
Internationaal gezien was er via Hectic ook wel iets. En uit Hectic is Exasol zelf voortgekomen.
Hectic een tijdschrift.
Tijdschrift opgezet door Rob. Filip schreef daar ook in. En zij gingen zelf naar allerlei conferenties. En het is zelfs opgericht naar aanleiding van een bezoek van Rob aan de CCC. De Duitse digitale burgerbeweging. En Duitse hackerbeweging. En in Nederland hebben we daar heel vroeg ook al een paar dingen in gehad. Caroline Nevian werkte in de tijd bij Paradiso. Die is met Rob ook samen naar Rob Gongrijp. Samen naar een van de eerste CCC-congressen in. Toen nog in Frankfurt of Stuttgart of zo. Was toen niet in Berlijn geweest. En die waren echt helemaal begeisterd, zoals je dat dan zegt. En toen heeft Caroline, die heeft toen in Paradiso de Galactic Hacker Party georganiseerd. Twee of drie dagen in heel Paradiso. In de gangen, de overloop stonden computers. Ze hadden een soort van internetverbinding, waarschijnlijk UCP opgebouwd. Er waren lezingen en discussies. En echt heel slim van Carolien. Er waren hackers. Er waren mensen van politiediensten, inlichtingendiensten. Er waren onderzoekers en er waren internationale gasten. Dus het was meteen een heel breed palet waarin van meet af aan, ik zou maar zeggen, alle geledingen, alle divisies, alle kleuren van het internet bij elkaar werden gepresenteerd en met elkaar in debat gingen.
En kunstenaars, denk ik?
Ja, ook wel. Ja,
ik mis het zo'n cultureel randje. Ja,
Ik ben er zelf niet bij geweest, dus dat kan ik niet goed navertellen. Maar ik kan me... Er werden ook, waren ook mensen bezig met pixel art en zulke dingen. Ja. En een paar jaar later heeft Caroline Nevian, en ik geloof dat het 90 is geweest, dat weet ik niet precies, misschien 91, het Zero Positive Bowl georganiseerd. En dat ontstond toen... Er waren toen al jaarlijkse AIDS-conferenties, waar mensen, wetenschappers en patiëntenvertegenwoordigers en sprekers vanuit de hele wereld naartoe gingen. Mm-hmm. En met elkaar overlegden. En toen was dat jaar die conferentie in Amerika. En Amerika ging ineens mensen die zelf HIV-positief waren, maar nog geen AIDS hadden, weren. Die werden het land uit. Die mochten het land niet in. Dus er waren een aantal Nederlanders die niet naar die conferentie konden. Mm. En toen heeft ze daar in Paradiso dat Zero Positive Bowl georganiseerd. Gezorgd voor fucking een internetverbinding met Amerika. Om daar contact mee te kunnen hebben. En toen hebben ze, haar toenmalige vriend, die heeft nog een soort van interface daarvoor geschreven. Een soort van voorganger van HTML. Dat ze ook via een soort van betere IRC met elkaar konden spreken. En dat die Nederlanders deel konden nemen aan die conferentie daar.
Yeah, well.
En dat mensen die zelf HIV-positief waren, of die al AIDS hadden, ook onderling met elkaar konden spreken. Nou, dat was dan, dat is echt een van de eerste internationale conferenties via internet. Nou, dat is, ja, dus er is hier altijd wel een ondernemende geest geweest. Ook trouwens bij het CWI. Waar Piet Beertema de eerste is geweest. Die heeft bedacht, misschien moet je landendomeinen kunnen organiseren. Waar het CWI zelf modems ging hacken, zodat die ook konden terugbellen. Ja. Anders kon je namelijk niet s'nachts niet pollen met het internet.
En dat is het Centrum voor Wiskunde en Informatica.
Ja. Sorry, ja. er is een levendige internetcommunity geweest. Wetenschappelijk, journalistiek, hackers, onderzoekers, die elkaar op de meest rare momenten ook heeft ontdekt.
Ja.
Ook de eerste hackersconferentie die Rob toen heeft georganiseerd, Hacking at the End of the Universe, had ook wetenschappers en journalisten en onderzoekers en hackers en mensen die van rare dingen... Steeds die neiging om iedereen uit alle geledingen, voor- en tegenstanders en mensen die erboven stonden, of om dat allemaal bij elkaar te halen. Dat is extreem Nederlands.
Ja, en ook Amsterdam was echt een knooppunt.
Ja, het betere polderen.
Ja, echt een knooppunt qua kennis en qua allerlei activiteiten, zowel cultureel als politiek. En dus dat is, dat heb ik ook nog wel vaak van mensen ook gehoord. En er waren ook dingen, meer de NetTime community en dat soort dingen. Nederland was echt wel, en Amsterdam ook in het bijzonder.
De Next Five Minutes, Maar ook DDS, ik weet, er was op een gegeven moment in...
De digitale stad?
Ja, in de Bali was een debat over de digitale stad. Ik meen in 95. En toen in samenspraak met mensen van The Well. En wij hadden altijd ontzettend opgekeken tegen The Well. Want dat was een beetje het voorbeeld van DDS toen. Maar DDS had het anders aangepakt. Mm-hmm. Door zich echt ook als stad te presenteren. Mm-hmm. Met een plattegrond en een postkantoor en een bibliotheek en een café. Mm-hmm. En een... De Rosse Buurt en weet ik veel wat, sportveldjes. Mm. En bij The Well waren ze verbaasd over hoe goed die metafoor had gewerkt. Mm. Ook om het internet inzichtelijk te maken. Mm. Terwijl, het was heel grappig dat ze altijd dachten, oh, jullie zijn echt heel goed geweest. Maar The Well was toch iets commerciëler georganiseerd dan de hele digitale stad. En dat, in Nederland heeft dat altijd enorm ingezeten. Ja, dat idee van internet is onze common ground. Mm. En dat willen we samen beheren. En je moet zorgen dat niet iemand daar de overhand krijgt. Mm. En in Amerika is het veel eerder aan de providers overgeleverd. Dat die dat maar moesten regelen voor de consumenten.
Dus het is hier langer van de mensen geweest.
Ja, en de digitale stad heeft daar ook enorm veel aan bijgedragen.
Ja. Ja, dan was die punkband op jouw cv misschien toch hetgene dat de doorslag gaf om jou aan te nemen.
Dat zou kunnen. Nee, maar ik denk ook die studies wel hielpen. En ook mijn rechtenstudie. dat vonden ze ook interessant. Want Shura Nas had geen rechten gestudeerd. Had ondertussen. En Maurice en Shura hadden op dat moment allebei behoorlijk verstand van zaken. Als het ging om al de juridische onderwerpen waar ze mee bezig waren. Maar ik had echt rechten gestudeerd. En dat hielp. Ja.
Interessant, want als ik aan Bits of Freedom denk, dan denk ik altijd expertise. Het is interessant om te horen dat dus ook vanaf het begin niet per se vanuit een studie kwam of omdat je een bepaalde opleiding had gehad. Maar ja, een soort ervaring en nieuwsgierigheid misschien in...
Ja, ik weet ook wel. Ik kwam op een gegeven moment in 2006 dan bij het Instituut voor Informatierecht werken. Wat wetenschappelijk gezien, zeg maar, op dat soort onderwerpen echt een belangrijke plek was in Nederland. En daar zaten mensen als Egbert Dommering en Nico van Eyck en Lodewijk Asscher had daar ook zijn PhD gedaan. Nou, Bits of Freedom had echt een enorm goede naam binnen die organisatie. Dus dat is echt... die werden echt gezien als hele goede mensen en echt als experts. En ja, dat was ook... Bits of Freedom was toch wel ook een organisatie met veel expertise. Maar ook wel de nuance. Ze hadden vrij stevige standpunten altijd. Of we hadden dat. Maar het was wel... Ja, over nagedacht. En dat is denk ik ook iets waar vanuit het bestuur toenertijd ook door Karin ook echt aan bijgedragen werd. Om dingen scherp te krijgen van oké, jullie zijn met deze onderwerpen bezig. En er was echt veel interactie met experts en met mensen in het netwerk. En, ja.
Dank jullie wel allebei. We gaan nog heel veel jaar Bits of Freedom tegemoet, vermoed ik. Wie weet is het niet meer nodig, maar... hebben jullie nog wijze woorden voor Bits of Freedom voor de komende 10 jaar?
Wijze woorden niet meer, maar op korte termijn wel een legaat.
Jezus. tot je dood blijf je strijden voor Bits of Freedom.
Ja.
Thanks. Ja. Joris?
Ja, de inspiratie ook heel erg zoeken in de mensen die het doen en die dingen hebben opgebouwd. En de verschillende mensen en soorten expertise en kennis bij elkaar brengen. Ik denk dat iets is wat Bits of Freedom altijd is gelukt. En het is ook heel bijzonder om met Karin weer te spreken die daar ook zo'n invloed heeft gehad. En er zijn een hoop mensen ook voorbij gekomen die daar zo'n rol in hebben gehad. En ik denk dat... voor het succes van een organisatie als Bits of Freedom echt cruciaal is. Dat je daar mee bezig blijft en ook de mensen blijft vinden die je kunnen inspireren en voelen.
Ja. Ja, en de Big Brother Awards zijn daar ook belangrijk voor geweest. Dat je een publiek ding organiseert waarbij je niet per se over één onderwerp in debat hoeft, maar dat je later echt leuk kan netwerken op de borrels en wat ook. Dat is heel goed voor de contacten. Ja. Echt extreem goed.
Ja. Oké, we houden het eclectisch. We houden het gezellig. We zullen weer wat gala terugbrengen in de Big Brother Awards. Misschien is dat iets wat ik van dit gesprek meeneem.
ik heb nog wel een mooie lange jurk.
Evelyn had een fantastische jurk aan. Dat was...
Oh ja. Ja, oké. Dank je. dank jullie wel allebei.
Graag gedaan.
Evelyn Austin en Joris van Hoboken gingen in gesprek met Karin Spaink. Links bij de onderwerpen die voorbij kwamen in dit gesprek vind je op onze website.